Welkom bij de podcast Leven met Sterven. De podcast waarin we het hebben over de gelaagdheid van het sterven. Aflevering 7 alweer. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Karin Kroonstuiver, host van deze podcast. En tegenover mij zit Ineke Visser. Hi Ineke.
Hi Karin.
Ineke is van het Landelijk Expertise Centrum Sterven. In deze podcast geeft ze elke aflevering een mini-college over een van de 7 lagen van het sterven. Ook hebben we een gast. Dat is, en we zijn heel blij dat hij er is, Pim van Lommel, een cardioloog, inmiddels in rusten. Hij deed wetenschappelijk onderzoek naar bijna-doodervaringen en publiceerde daarover. Zowel wetenschappelijk als in een boek dat jij en ik in de boekhandel kunnen kopen. En dat heet Eindeloos Bewustzijn. Daarvan zijn inmiddels wereldwijd ruim 400.000 exemplaren verkocht en het verscheen in 2007. Voordat we met Pim van Lommel gaan praten, eerst wat meer over het bewustzijn, want dat is de laag waar we het over gaan hebben vandaag. Ineke, wat is dat eigenlijk, bewustzijn?
Karen, meteen een grote vraag maar. Ja, we gaan het hebben over het ik-bewustzijn en over bewustzijn. En dat is een groot, verstrekkend, ja, oneindig onderwerp. Maar laten we daarom maar klein beginnen met het woordje ik. Ik is een persoonlijk voornaamwoord. Hebben we allemaal geleerd op school.
Ja.
En je gebruikt het woordje ik als je jezelf als eenheid van lichaam, denken en voelen ervaart. En als je het over jezelf hebt. Mm-hmm. Nou, het verwijst dus naar jou als persoon. En daarmee scheid je je af van je omgeving, van anderen. Dus ieder moment dat je ik zegt, ervaar je jezelf als afgescheiden. Al is het meestal zo dat je je daar niet zo bewust van bent. Die afgescheidenheid ervaar je meestal onbewust. Het ik verwijst dus naar je identiteit, naar je persoonlijkheid, naar je ego. Nou ja, het ego is ook alweer zo'n groot woord. Nou, laat ik er in verband met het proces van sterven dit over zeggen. Voor het ego is het ondraaglijk om niet meer te bestaan. En sterven, waar het ego sterft, roept dan ook angst op. Dus angst is wat dat betreft onlosmakelijk verbonden met sterven. En natuurlijk zal iedere stervende dat op zijn eigen manier doormaken. Dat is natuurlijk logisch. Nou, een deel van het ik wordt ook wel waarnemer of toeschouwer genoemd. En als toeschouwer helpt het ik ons bewustzijn te brengen in alle lagen van wie we zijn. In eerdere afleveringen van deze podcast hebben we het gehad over het fysieke, het emotionele, het mentale, het spirituele, relationele en het goddelijke. En het ik-bewustzijn kan dat onderscheid maken. Het schept een zekere afstand, een ruimte tussen de lagen, tussen de lichamen. Misschien heb je dat wel eens ervaren. Ik kan het bijvoorbeeld ervaren in meditatie.
Daarvan denk ik dan, is het dan ook een beetje te vergelijken met als je met heel veel mensen bij een concert bent en samen muziek luistert? Of als je inderdaad in je eentje in de natuur bent? Is dat dan ook zo'n soort ervaring?
Nou, dat is inderdaad een ervaring van een verruimder bewustzijn. En dat overstijgt dus eigenlijk ons dagelijkse, ons waakbewustzijn. Dus ja, dat is zeker het geval.
Oké.
Ja. Ja. Nou, heb je vaker geluisterd naar deze podcast Leven met Sterven, dan weet je dat ik altijd spreek over sterven als een gelaagd proces. Als mensen me vragen waarom sterven nou zo'n gelaagd proces is, dan is het antwoord eigenlijk even simpel als verstrekkend. Sterven is een gelaagd proces, omdat wij gelaagde wezens zijn. Maar nu komt het. Want nu we bij het bewustzijn zijn aangekomen vandaag, zou ik je niet meer een gelaagd wezen willen noemen, maar een multidimensionaal wezen. En dat komt omdat de lagen die deel uitmaken van wie we zijn, een uitstraling hebben die ver buiten ons fysieke lichaam ligt. Nou, dan komt er nog iets opmerkelijks, eigenlijk iets paradoxaals, zou je kunnen zeggen. Want alles wat je denkt te zijn, waar je je in het leven mee identificeert, je rollen zoals je eigenschappen, gevoelens, gedachten, relaties, inclusief je fysieke lichaam. Ja, goed beschouwd, alle lagen die we samen onderscheiden hebben in deze serie podcasts. Je bent dat alles niet. Dus het paradoxale, het schijnbaar tegenstrijdige, is namelijk dat je dit alles bent en tegelijkertijd dit alles niet bent. Want wanneer we sterven, is dit allemaal wat verdwijnt. Ja, je moet je eens voorstellen, alles waar je houvast aan hebt in het leven, lost op, dooft uit. Je gedachten, je gevoelens, je relaties, tot en met je fysieke lichaam.
Dus eigenlijk alles waar wij ons zo druk over maken, ons hele leven lang, dat verdwijnt en dat gaat weg. Maar blijft er dan volgens jou ook iets wel bestaan?
Ja, volgens mij is dat de vraag aller tijden. Eeuwenlang hebben mensen zichzelf die vraag gesteld. En ik denk dat de mensen die zichzelf die vraag stellen ook hun eigen antwoorden willen vinden. Zullen vinden misschien ook wel. Ik kan daar wel iets over zeggen. Vanuit mijn visie. Dat wat overblijft is het onveranderlijke, oneindige aspect van het ik. En waar het ik nog een identiteit heeft, draagt de ziel nog maar een sprankeltje individualiteit in zich. En in een nog verdere verfijning vind je vervolgens absoluut geen enkele ik-gedachte meer. Dus daar, dat ego waar we het net over hadden, dat is daar helemaal uit. Er is absoluut geen ik-gedachte meer. Dat wordt ook wel het zelf genoemd en dat wordt dan, dat zie je vaak geschreven met een hoofdletter. Nou, in de hoogste vorm van verfijning en van verruiming zou je dit het goddelijk bewustzijn kunnen noemen. En voor sommige mensen is dat God. In religieuze en spirituele tradities wordt over bewustzijn wel gesproken in bewoordingen als bijvoorbeeld oorsprong of leegte, openheid, licht. We geven er woorden aan omdat we het zo graag willen begrijpen. Maar weet je, eigenlijk is dat onmogelijk. Het gaat voorbij onze verstandelijke vermogens. Nou, een belangrijke vraag die overblijft is of we buiten ons lichaam iets kunnen ervaren. Buiten de tijd en ruimte op aarde. Nou, van stervenden weten we dat die in staat zijn tussen verschillende realiteiten te bewegen. Ik sprak erover in podcast 6. En ook door de vele getuigenissen van bijna doodervaringen weten we, en nu citeer ik, dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van de hersenen. Het kan dus ook los van ons lichaam worden ervaren. Nou ja, als er iemand is die daarover kan vertellen, dan is dat Pim van Lommel.
Meneer Pim van Lommel, hartelijk welkom in deze podcast. Wat fijn dat je er bent. Uw wetenschappelijk onderzoek, ik heb in de inleiding van de podcast al het een en ander over uw boek verteld. Maar het onderzoek dat u gedaan heeft, is eigenlijk begonnen vanuit nieuwsgierigheid.
Ja.
Maar waar kwam die nieuwsgierigheid vandaan?
Het was... Ik ben cardioloog en in 1969 begonnen we met hartbewakingsafdeling in Nederland, omdat de moderne reanimatietechnieken werden mogelijk. Dus de defibrillatie, de stroomstoot op het hart en uiteindelijk hartmassage werden mogelijk. En dat was de reden om hartbewakingsafdeling in Nederland op te richten. Voor 1967 gingen alle mensen dood aan een hartstilstand. Dat was een dodelijke afwijking.
Ja.
En ik werkte als hele jonge arts. Ik begon net met een specialisatie in die hartbewakingsafdeling. En toen reanimeerden wij een man van begin 40 met een acuut infarct. En na ik geloof 3 of 4 keer een shock kwam die bij. En wij waren heel erg tevreden dat het was gelukt. Het was nieuw voor ons. Ik was de dienstdoende arts. Maar de patiënt was heel erg teleurgesteld.
Oh.
Dat hij terug was. En vertelde over kleuren, over lichten, over landschappen, over muziek. Ik zeg altijd, ik ben dat nooit vergeten. Ik heb er ook nooit wat mee gedaan in die tijd. Ik begon net specialisatie in gezin met jonge kinderen. Maar in 86 las ik een boek over bijna doodervaring van George Ritchie. Dat was die stierf als medisch student in 1943 aan een dubbele longontsteking. Ik kreeg geen antibiotica, die waren er niet voor studenten. En ze liggen maar toegedekt met een laken. En een verpleegkundige was zo upset dat deze medisch student was gestorven, dat de arts wist te overreden om een injectie met adrenaline rechtstreeks in zijn hart te geven. Wat volstrekt ongebruikelijk was. En toen kwam hij na 9 minuten dood te zijn geweest weer bij bewustzijn. Hij heeft een zeer diepe en intensieve bijna doodervaring gehad. Zeer intensief. En dat heeft mij nieuwsgierigheid toen gewekt. Toen ben ik in 86 gaan vragen aan mensen die succesvol waren geredimeerd of ze zich iets konden herinneren van de periode van een hartstilstand. Dus van de periode van bewusteloosheid.
Ja.
En in 2 jaar tijd had ik het 50 patiënten gevraagd en 12 patiënten vertelden mij hun bijna doodervaring. En dat kon niet. Want ik had altijd geleerd op de universiteit, en dat heb je ook geleerd op school, het bewustzijn is een product van de hersenen.
Ja.
Dus als je bewusteloos bent door het uitvallen van de hartslag, van de bloeddruk, van de ademhaling,
dan ben je er niet meer.
Dan ben je er niet meer. En dan moet het onmogelijk zijn om bewustzijn te ervaren. Laat staan een helder bewustzijn dan ooit met emoties, met nadenken, met gevoelens en de mogelijkheid van waarnemen buiten en boven je levenloze lichaam.
Want in dat, eigenlijk was het toen ook nog de opvatting, dat heeft zo met je hersens te maken. Het en was, met je lijf. Dus ja, als dat lijf het niet meer doet,
dan is het onmogelijk om dit te ervaren. Ja. Dus het was wetenschappelijke nieuwsgierigheid. En tot die tijd, 88, dacht men dat het zuurstoftekort in de hersenen was, of stofjes die vrijkwamen, neurotransmitters, of interessantdoenerij, of hallucinaties, of valse herinneringen enzovoort. En toen zijn we dus in 88 begonnen met die prospectieve studie bij uiteindelijk 344 achter- en volgende patiënten die het hartstilstand hadden overleefd.
Mm-hmm.
Met de vraag of we een verklaring konden vinden voor de oorzaak en inhoud van zo'n bijna doodervaring. Zo is het begonnen.
Ja, nou, dat was het begin van iets dat nog altijd voortduurt, waar u veel van weet en onderzoek naar hebt gedaan.
Ja.
We hebben het in deze podcast over bewustzijn.
Ja.
En je gaf net al aan dat, dat er altijd gedacht werd, dat kan er niet zijn als je dood bent, als het lichaam stopt. Voor alle luisteraars en ook voor mij, wat is bewustzijn volgens jou?
Daar is geen definitie van. Je kan er uren over praten, maar dat is geen goede definitie van bewustzijn. Ik heb ook in mijn boek een heel hoofdstuk geschreven over alle aspecten die je bewustzijn kan doen, wat met bewustzijn te maken heeft. Maar een definitie is niet adequaat.
Ik, in je boek schrijf je over, geef je een voorbeeld over radio. En dat vond ik heel verhelderend.
Ja.
Dus ik wil je vragen, kun je dat vertellen voor luisteraars?
Ja, tegenwoordig doe ik het zelfs anders. Ik vergelijk het brein, de hersenen tegenwoordig met zeg maar de interface. Dus de hersenen zijn niet de producent van bewustzijn.
Mm-hmm.
Maar ze maken het ervaren van bewustzijn mogelijk. Het heeft een interfacefunctie van transceiver en ontvanger, zender, functie of een filter. Dat betekent dat we dat eindeloze bewustzijn wat buiten tijd en ruimte bevindt, slechts gedeeltelijk ontvangen als waakbewustzijn.
En dus als we leven, pakken we maar een heel klein stukje mee?
Een heel klein stukje mee. Ook van onze herinneringen die we hebben, bewuste herinneringen, zijn maar een klein gedeelte van alle herinneringen die er zijn. Als wij bij de doodervaring hebben, als wij klinisch dood zijn met een hartstilstand, dan hebben we herinneringen tot aan de vroegste jeugd.
Ja.
Met ook wat het heeft gedaan met jou en met de ander. Als je bent verbonden met de ander in het verleden. Als je een stukje speelgoed hebt afgepakt van je vijfjarig zusje, voel je het verdriet van je zusje. Je bent verbonden met alles en iedereen.
Uh-huh.
Soms toekomstbeelden ook. Nou, een gedeelte van dat bewustzijn ervaar je als waakbewustzijn. Als je hersenen functioneren.
Ja.
En om dat te begrijpen, vergelijk ik het dan met het huidige wereldwijde communicatie. Dus op dit moment, zoals we hier zitten, gaan een paar honderdduizend telefoongesprekken door ons heen, door deze wanden heen. Gaan er honderden televisie- en radioprogramma's door ons heen. En dan gaan 1 miljard websites door ons heen.
Ja.
Als elektromagnetische informatiegolven. Die gaat voortdurend. Maar we zijn ons vast bewust als een apparaat aanzetten. Dus als we de radio of televisie aanzetten, krijgen we het programma. En als we hem uitzetten, gaat het programma wel door, maar we ontvangen het niet.
Ja.
Als je een computer aanzet, kan je 1 miljard websites ontvangen, waar je ook bent op de wereld. Maar de computer produceert die iCloud niet, die produceert niet die websites, maar die maakt het ontvangst mogelijk. Met een bepaalde code kan je een filmpje of een website ontvangen.
Ja.
Maar het produceert het niet. En zo vergelijk ik ook de hersenen. De hersenen hebben zo'n interfacefunctie. Die ontvangen een gedeelte van dat alom aanwezige bewustzijn. Als je hersenen functioneren. En als die uitstaan, dan kom je in dat veld van al dat bewustzijn.
En is dat dan wat gebeurt als je sterft ook? Dat je,
ja.
Dus dat...
ja, als je sterft, kom je dus uiteindelijk, als je definitief gestorven bent, is je lichaam en je hersenen zijn afgestorven,
ja.
Functioneren niet meer. En dan ga je dus met de essentie van wie je bent, kom je in dat ruimere bewustzijn. En in de stervensfase hebben dus heel vaak mensen al dat ze kortdurend in contact staan met dat verruimde bewustzijn.
Dat ze, Ineke heeft daar ook wel over gehad, dat je dan eigenlijk alweer erin en eruit, dat je een ander bewustzijn hebt.
Ja, stervende die zijn in staat om tussen die verschillende realiteiten te bewegen. Ja. Soms dan heb je het gevoel dat iemand bij jou in de kamer is en kun je communiceren met iemand. En soms lijkt iemand in een hele andere wereld te vertoeven. En dan spreken ze dan, en dan komen ze weer terug en dan spreken ze erover. En dan zeggen ze, oh, ik dacht dat ik al in de hemel was, herinner ik me een meneer die dat vertelde. Of ze vertellen van mooie kleuren of mooie landschappen. Dus ze zijn in die andere realiteit geweest, maar kunnen dus ook weer terugkeren.
Dus zo'n NDE kun je ook hebben op een sterfbed. Dus niet
maar
alleen
dan als heet het een sterfbedvisioen, of tegenwoordig heet het een levenseinde ervaring.
Okay.
Dan ben je dus op een goed moment even in die andere dimensie. Ook ervaring van licht, van liefde. Vaak ontmoeten van overleden dierbaren. Dus je overleden partner, overleden ouders, overleden kind die je ontmoet. En je weet dat ze je komen ophalen. Daarom zijn ze daar. Mooie landschappen, mooie muziek. En het bijzondere is dus, als je bijna doodervaring hebt, dan kan je er niet over praten. Maar bij een levenseindervaring, dan ben je weer terug in je lichaam, zeg maar. En dan kan je erover communiceren. Vaak worden die ervaringen niet herkend, helaas. Maar wordt er gedacht dat bijwerking is van medicijnen of hallucinaties of terminale verwardheid. Er is net een onderzoek geweest in Zwitserland. En dan blijkt dat ruim 90% van de mensen in de stervensfase dit soort ervaringen hebben. Mm. En die meestal het niet goed kunnen verwoorden. Of als ze het verwoorden, dat het niet wordt begrepen. Maar je ziet eigenlijk, iedereen zal in zijn stervensfase al af en toe uit zijn lichaam gaan en contact hebben met dat verruimde bewustzijn.
Je zei het, dat wordt dan ook vaak toegeschreven aan medicijnen. Nou zijn er natuurlijk wel medicijnen die toegediend worden op een sterfbed die ook hallucinerend kunnen werken. Versterkt dat dan of heeft dat niets met elkaar te maken?
Nee, meestal heb je juist medicijnen om ze rustig te maken. Ja. Dus niet om hallucinaties op te wekken.
Nee, niet op te wekken, maar dat kan gebeuren. Maar dat is
nou
niet zo.
Wat je wel ziet, is dat dat als er verwardheid is of hallucinaties, als daar sprake van is, dat er vaak medicatie wordt bijgesteld en aangepast en dat ze dan weg zijn. En dat is een totaal andere kwaliteit dan een levenseinde ervaring, zo'n sterfbedvisioen. Want die zijn van een hele subtiele kwaliteit. En het zijn hele krachtige, heldere ervaringen die mensen hebben.
Ja, ik vroeg me af, sommige mensen gaan dood na een sterfbed en worden gesedeerd, palliatieve sedatie.
Ja.
Hoe hebben die dan ook ervaring?
Het echte bewustzijn wordt nooit beschadigd. Dat eindeloze bewustzijn. Dus ook in dementie of patiënten in eindstadium Alzheimer. Het is bekend dat mensen die al jaren niet aanspreekbaar zijn, niemand meer herkennen, vlak voor het sterven bezig, wat we dan noemen een terminale helderheid hebben. Waarbij ze opeens rechtop gaan zitten. De kinderen en familie bij naam noemen. Bedanken en dan sterven. Dat betekent dat dat echte bewustzijn altijd aanwezig is geweest, maar het instrument, de hersenen, zijn zodanig beschadigd dat je normaal niet kan doordringen in de fysieke wereld. Maar op het moment van sterven lukt dat soms wel nog even. Dus het instrument is beschadigd.
Die computer, die eigenlijk...
Je hersenen.
Ja.
Maar het bewustzijn, het echte bewustzijn, kan nooit beschadigd worden, omdat het buiten tijd en ruimte, buiten de fysieke wereld zich bevindt.
Die ervaringen die u allemaal gehoord heeft van mensen.
Ja.
Wat heeft het met je gedaan?
Nou, laten we zeggen dat als de mensen zo'n bijna doodervaring met je delen, is het een heel emotioneel gebeuren. Ze zijn terughoudend, ze zijn emotioneel. De ervaring is vaak dat als ze eerder hebben proberen te vertellen aan anderen, dat wordt afgedaan als onzin en als hallucinatie, het gaat weer over. Dan gaan ze zwijgen. Ik heb mensen gesproken die 50 jaar over een bijna doodervaring of naar bijna doodervaring hebben gezwegen. Het wordt afgedaan als onzin. En dat betekent dat de ervaring op zich prachtig is. Niet past in onze huidige wereldbeeld. Ik ken artsen die zeggen, wat ik nu heb meegemaakt, heb altijd gezegd, dat is onmogelijk. Maar het wordt niet geloofd. Dat betekent dat je niet over praat. Een artsen geloof je niet. Een verpleging is wel wat beter over het algemeen. Maar ook partner en familieleden geloof je niet. Dan wordt het een spiritueel trauma. Met jarenlange depressie, eenzaamheid en heimweegevoelens naar de ervaring, tot ze horen dat ze niet gek zijn, dat ze niet de enige zijn. Bijvoorbeeld dat ze een boek lezen of een televisieprogramma zien over zo'n onderwerp of een radioprogramma. Dan opeens beseffen ze dat het een naam is, heeft dat ze niet de enige zijn. Dan kunnen ze mee aan de gang met acceptatie. En dan in tweede instantie integratie van hun ervaring. En dat kan 10, 20, 30 jaar duren. Dus het is hard werken. Als je zo'n ervaring hebt gehad, is overweldigend. Maar eer je dat hebt geïntegreerd in je leven en je leven kan inrichten naar je nieuwe inzichten, dat het gaat om onvoorwaardelijke liefde en empathie en compassie. Allereerst naar jezelf. Begin daar maar mee, met je eigen schaduwkant. Dan naar de ander, dan de natuur, dan de aarde. Want ze zijn één, verbonden zich met alles en iedereen.
Die ervaring die mensen hebben, dat hebben ze allemaal gemeen, dat het zo intens is, ja, zo levensveranderend, dat ze anders weer in deze wereld staan dan toen ze er, zeg maar, uitgingen.
Ja.
En kunnen die mensen eigenlijk nog zin vinden in dit bestaan?
Juist.
Juist.
Op het moment dat ze het hebben kunnen integreren. He, dus okay. Het gaat ten eerste, hebben ze geen angst meer voor de dood? En ik noem het een levensinzichtervaring. Wat is belangrijk in het leven? Hoe ga je met jezelf en met de ander om, en met de aarde om, en met de natuur om? Alles wat je aan de ander aandoet, komt terug bij jezelf. Zowel positief als negatief. Elke gedachte die je hebt, geeft ook energie en beïnvloedt de ander. Dus in zo'n bijna doodervaring blijkt het niet alleen elke daad, maar ook elk woord, maar ook elke gedachte bestaat eeuwig en heeft invloed op jezelf en op de ander.
Dat is moeilijk.
Als je dat gaat beseffen, als je gaat nadenken, dan is het nogal wat. Dus je gaat veel bewuster leven. Je gaat anders leven, je gaat vaak anders eten. Vaak worden ze vegetariër. Je gaat anders met elkaar, met de natuur om. Ze zoeken de stilte op. Ook kinderen met bijna doodervaring worden heel anders dan anderen. En ze hebben verhoogde intuïtieve gevoeligheid. Dat betekent dat ze aanvoelen wat andere mensen denken en voelen. En ze hebben ook toekomstbeelden. Dus het is heel lastig. De ontvangstmogelijkheid is permanent veranderd. Dus normaal ontvang je kanaal 1, je eigen bewustzijn. Maar zij ontvangen kanaal 2, 3, 4 en 5 van andere mensen. En dat is uitermate verwarrend. Je ziet iemand die zegt, god, die heeft kanker. Die gaat over 3 weken dood. Die zijn moeder is overleden en je wil het niet weten. Ja. Dus het is heel erg verwarrend voor ze. Maar ook levenseinde ervaringen kunnen een transformatie geven. Ik ken het verhaal van een huisarts. Die kwam dagelijks bij een man langs die thuis lag te overlijden. Was heel angstig voor de dood. En elke dag kwam de huisarts even langs om hem te troosten. En op een gegeven moment komt de huisarts binnen en hij ligt daar stralend in bed. Ik zeg, wat is er met jou aan de hand? Ze zei, ja, Jan is langs geweest. En Jan was de buurman die 2 jaar eerder was overleden. En toen had hij geen angst meer voor de overlijden. En een paar dagen later is hij in alle rust kunnen overlijden. Dus ook dan krijg je nog het inzicht dat de dood niet het einde is, maar een continuïteit van de essentie die je bent, van de continuïteit van je bewustzijn.
Maar door zo'n ervaring kan het zijn dat je daar wat geruster in staat.
De mensen hebben geen angst meer voor de dood, want ze weten dat er continuïteit is van het leven. Maar wat anders is dat ze best op kunnen zien tegen het sterfbed.
Ja.
Dat kan er heel hard werken zijn.
Maar door alle verhalen die je verzameld hebt en het onderzoek dat je zelf gedaan hebt, heb jij nu ook minder angst voor de dood?
Ik ben nieuwsgierig.
Zoals Ramses Shaffi zei, het is een heel nieuw avontuur.
Ja, precies. Ja. Ik denk dat het woord angst bij mij niet goed is, maar wel nieuwsgierigheid. Ik heb duizenden verhalen gehoord en gelezen. Dus ik ben er zo goed als van overtuigd dat het een andere wereld is waar liefde overheerst. En samenhang en continuïteit. Ja.
En al dat onderzoek, het is begonnen uit nieuwsgierigheid. Wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dat is dan voor Nederland in ieder geval was dat ook heel nieuw. Heb je het idee dat dat toch wel wat veranderd is in de loop der jaren nu?
Nee, ik denk dat er is nog steeds in de medische wereld, de wetenschappelijke wereld, een grote terughoudendheid. Omdat het niet past in wat we hebben geleerd. Er is nog steeds de nooit bewezen aanname dat het bewustzijn een product is van de hersenen. En de neurowetenschappers en psychiaters, psychologen gaan nog steeds uit van die nooit bewezen hypothese. Dat betekent, je hele wereldbeeld wordt overhoop gehaald als blijkt dat dat niet zo is, maar dat de hersenen geen producerende functie hebben, maar een faciliterende functie. Dus dat bewustzijn er altijd is. de jongere generatie steeds meer open. Ik heb veel lezingen gegeven op universiteiten, ook in Duitsland, en België en Engeland, Yale University in Amerika. Heel veel over bewustzijn. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. En de jongere generatie is veel meer open, voor mijn gevoel.
Ja, maar je kunt bijvoorbeeld zo'n bijna doodervaring, nabij de doodervaring, bewustzijn, kun je misschien niet helemaal op die wetenschappelijke manier bewezen krijgen. Je hebt daar natuurlijk wel met dit boek dat gedaan.
De vraag is, wat is wetenschappelijk?
Precies.
En de meeste mensen praten, als ze over wetenschappelijk hebben, over de materiële wetenschap, materialistische wetenschap.
Ja.
Dan telt alles alleen maar wat je kan objectiveren, wat je kan meten, wat je kan duplificeren, wat je kan falsificeren. En dan is het waar. Nou, wat jij voelt en wat jij denkt, jouw bewustzijn, kan je niet objectiveren, niet falsificeren, niet dupliceren, niet meten, niet bewijzen. Dus het bestaat niet. Volgens de huidige materialistische wetenschap. Dus wij zeggen ook altijd, je moet de huidige wetenschap uitbreiden. Met de subjectieve ervaringen. All-inclusive science, en dat noemen we dan postmaterialistische wetenschap. Dit is een uitbreiding van de huidige wetenschap. Die nodig is om alle persoonlijke verhalen als wetenschapper te includeren. Maar ook psychiaters, psychologen werken ook al met mensen die hun verhaal vertellen. Wat jij voelt en denkt is even belangrijk, maar niet met de huidige materialistische wetenschap te bewijzen of aan te tonen.
Ja.
Maar het is de essentie van wie je bent.
Mooi. Ja. Zijn er nog dingen voor deze podcast als het gaat om bewustzijn en of nabij de doodervaringen die je zelf nog graag wilt delen met de luisteraars?
Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat mensen beseffen dat de dood niet het einde is van wie we zijn. Dat het sterfbed soms een hard werken is.
Mm-hmm.
Hè, met het loslaten van je fysieke aspect. Het opruimen van je problemen die je hebt. Het rugzakje legen. Maar ook je unfinished business. Hè. Je hebt je kind al 20 jaar niet meer gezien. En probeer dan alles in orde te brengen voordat je gaat. Dat je die problemen die je in je leven hebt gehad en niet hebt opgelost, probeer die op te lossen nog in je leven. En anders nog op je sterfbed. Maar neem het probleem niet mee, want dan kan je het niet meer oplossen. He, dus probeer je leven af te ronden voordat je dood bent. En dat is hard werken. En dat is het loslaten van ook je eigen waarheden. Wees open naar anderen, wees open naar iedereen.
Ja, nou, het is heel mooi. Ik wil nog wel wat aanhaken op wat jij zegt, Pim, over dat stervensproces. Wat je kunt afronden, doe dat.
Ja.
En dat maakt het stervensproces zo kostbaar en wezenlijk. Omdat we alles wat we samen in het toegroeien naar dat levenseinde kunnen uitwerken met elkaar. Alles wat af is, hoeven we niet door te geven. En alles wat onaf is, onvoltooid is, dat blijft bestaan.
Precies.
Dus als dat stervensproces zo voltooid, het leven zo voltooid kan worden, dan heeft dat niet alleen een effect op jezelf, maar ook op je nageslacht, de mensen die na jou komen, maar ook heeft het een terugwerking op voorgaande generaties. Dus dat maakt het stervensproces zo ongelooflijk wezenlijk en betekenisvol.
Ja.
Misschien ook nog leuk om te zeggen dat de mensen hun eigen moment van sterven ook vaak kunnen bepalen.
Ja.
He, dus als je nog een dochter hebt in Australië hebt en je bent al lang opgegeven, je hoort dood te gaan, dan blijf je nog 4 dagen leven voordat je dochter komt. Op het moment dat je dochter er is, ga je dood. Of aan de andere kant, de hele familie zit te jammeren. Mama, ik kan je nog niet missen. Mama, dan gaan ze met z'n allen een kopje koffie drinken en ze piept er tussenuit.
Ja. Is dat je ziel die dat bepaalt of je ego?
Ja, en dat is zeker niet je ego. Nee. Dat is je hogere zelf.
Ja.
Het woord ziel gebruik ik nooit, omdat ik nooit weet wat mensen ermee bedoelen. Maar zeg maar dat het hogere bewustzijn beslist, nu is de tijd. Ik word tegengehouden door de emoties van mijn kinderen. Of ik wil nog afscheid nemen van mijn dochter in Australië. En dan kan ik loslaten. Dus het loslaten op zich heeft ook iets bewusts.
Ja, maar is niet iedereen gegeven om een bewust sterfbed te hebben.
Nee,
ik bedoel, mensen
klopt.
Die een ongeluk krijgen.
Ja.
Of
ze maken het zelf meten. Mee van buiten en boven het lichaam. Hè? Dus als je een auto-ongeluk hebt gehad, dan ben je boven dat auto-ongeluk en je ziet een wrak en dan zie je een lichaam liggen en dan besef je beter dat ben ik. En dan ga je met de ambulance mee naar het ziekenhuis, je komt op eerste hulp. En uiteindelijk alles wat er gebeurt met je lichaam kan je wel waarnemen. hoe meer liefde je uitstraalt, hoe meer liefde je terugkrijgt, maar ook hoe beter de wereld wordt.
Ja. We hebben ook een vraag van iemand. En die gaan we nu even laten horen. En de vraag is, Pim, of jij erop wil reageren.
Een vriendinnetje van mij heeft haar man heel plotseling verloren. Zonder sterfbed en nog veel te jong om te sterven. Dus dat was natuurlijk vreselijk. Nu vertelde zij dat elke keer als ze bij hem was, dat ze een soort rust kreeg en dat ze zich eigenlijk gewoon heel fijn voelde en ook fijn om bij hem in de buurt te zijn. Terwijl hij natuurlijk wel al overleden was. En als ze weer buiten de kamer was, dan ging ze door in het leven, verdriet en alles wat er dan allemaal met haar speelde. En als ze weer bij hem was, dan was er een soort rust. In hun leven samen zorgde hij ook altijd voor de rust. Dus dat was ook echt iets wat bij hun hoorde. Is dat iets wat er ook echt is? Of is dat je eigen gevoel? Kan dit?
Het is er echt. Dus als de mensen overlijden, blijft het bewustzijn vaak nog in de kamer of bij het lichaam aanwezig. Er is recent een nieuwe onderzoek gepubliceerd van de laatste 20 jaar dat ze de postmortale ervaring, after death communication, bij elkaar hebben getrokken. En dan blijkt dat 70-80% van de mensen die een geliefde hebben verloren, de eerste 6 maanden contact hebben met het bewustzijn van overledene. Postmortale ervaring. Met name de eerste dagen of weken. Ja. Dus wat je voelt, is werkelijk zo. Soms zien ze ze, soms voelen ze ze, soms ruiken ze, soms voelen ze tastbaar. Soms komt er echt informatie door. Maar het is dus volstrekt gebruikelijk. In Europa zijn er zo'n 125 miljoen mensen die zijn postmortale ervaring hebben gehad. In Nederland ruim 2 miljoen. Maar de meeste mensen zwijgen. Ze zeggen, vaak gebeurt het ook in een droom. En dan zeggen ze, ik heb van hem gedroomd of van haar gedroomd. Ja. Maar het is geen droom, want je onthoudt het altijd. Het is een bewuste ervaring tijdens slaap. Omdat tijdens de slaap ben je ontvankelijker voor het bewustzijn van overledenen. Ja, de drempel voor het ontvangst is lager. En zodat degene die overleden is makkelijker bij je kan komen. Dus het gebeurt vaak 's nachts. Maar het is een heldere ervaring die niet te vergelijken is met een droom. Een droom vergeet je normaal, maar dit blijft 30 jaar later nog steeds aanwezig.
Ja, en dus het voorbeeld van deze luisteraar
is heel reëel.
Ja, heel dus reëel. Dat je dat ook voelt.
Ja, is heel reëel. En dat gebeurt dus heel veel. En helaas wordt dat vaker niet gedeeld. Als ik een lezing geef, dan vraag ik vaak aan het begin van de discussie, wie kent iemand met de bijna doodervaring? Nou, dan gaan er 10 of 20 mensen steken hand op. Wie heeft zelf een ervaring gehad? 10 handen. En dan vraag ik, wie heeft ooit het gevoel of innerlijk weten gehad, een contact is met overleden van, met bewustzijn overleden dierbaar. 30-40% van de mensen steken hand op. Dat is ook de reden dat ze komen. En als je vraagt, heb je erover verteld? Nee, ik heb het nooit met iemand gedeeld. Dus het feit dat het mogelijk is om contact te staan met bewustzijn van overleden dierbaren, wat zo ontzettend vaak bewijst, tussen aanhalingstekens, dat het bewustzijn er is, maar niet meer in het lichaam.
Nee.
Bewustzijn gaat nooit verloren.
En kan het dus ook, want je zei net, dat gebeurt vaak in de eerste 6 maanden na iemands overlijden, maar kan het ook later nog voorkomen?
Ja hoor, er zijn mensen die een hele leven verder contact houden met de overledene. Ik ken van met name, je bent een kind had verloren die een hele leven, als hij problemen had, weer het kind kon raadplegen, zeg maar.
Ja, dankjewel. Dit was aflevering 7, Leven met Sterven, gemaakt op uitnodiging van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Deze stichting wil graag de kennis en wijsheid die er is over sterven verspreiden. Met deze podcast bijvoorbeeld. Dit was de laatste aflevering in de reeks. Dankjewel dat je luisterde. Ik hoop dat je, net als ik, meer te weten bent gekomen over sterven. Wat er met iemand allemaal gebeurt die doodgaat. Ik denk niet dat je als naaste minder verdriet hebt als je meer van het stervensproces weet. Je gaat iemand verliezen en dat is en blijft verdrietig. Wel denk ik dat je met wat meer begrip en vertrouwen aan een sterfbed kunt zitten, mocht dat nodig zijn in je leven. En ik denk eerlijk gezegd dat we dat allemaal meemaken. Wil je nog meer leren over het proces van sterven? Bezoek dan de website van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Je vindt er nog veel meer informatie. Je kunt je ook aansluiten bij de community Leven met Sterven. Want ja, Er is ook een ervarings- en informatieplatform. Je kunt er je vragen stellen, je ervaring als naaste delen en je krijgt als eerste nieuwe inspiratie en expertise aangeboden. Je vindt de links in de show notes. Dag.